Goedemorgen, broeders en zusters. Vanmorgen gaan we eens een tekst lezen waar we niet iedere dag over spreken. En dat is uit Matteüs 10. En daar vindt u in vers 22. En gij zult er alle gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Ja. Dat staat er. Dat zijn de woorden van Jezus. Ja, dan... Dat heb ik niet in mijn macht. Is het harder? Of is die helemaal uitgevallen? Nog eens proberen, ja. Het is niet maar een fluitje van een cent. Gij zult er alle gehaat worden. Ik ben er eens over na gaan denken. Naar aanleiding van een brief die ik onlangs kreeg. Dat ging over het Israël-vraagstuk. En die lezer schreef. Aangezien ik niet wil dat het voor mij een probleem wordt, houd ik er mij zelden mee bezig. Toch ontkom ik niet aan de confrontatie met hen die hierover voortdurend spreken. Wanneer men bemerkt dat ik mij ervan wil distancieren door geen standpunt in te nemen, word ik onder pressie gezet. Of nog erger, ik dreig er mijn beste vrienden door kwijt te raken. Men gaat het mij duidelijk kwalijk nemen wanneer ik niet fanatiek voor Israël ben. Ik heb niets tegen dit volk en vind het vreselijk wat er met hen in de oorlog in Nazi-Duitsland gebeurd is. Ik heb uw boek gelezen over het geestelijke Israël en ben tot ernstig nadenken gekomen. Ja, dat is merkwaardig. Want dat boek heeft velen de ogen geopend. En dat kan op allerlei manieren, maar dat openbaart iets van de weg Gods. Maar deze lezer, of lezeres was het, die zat daarmee met die concrete feiten die men haar onder de ogen houdt. Israël keert dan toch maar weer terug. Ja, het is ook een normaal verschijnsel dat als een volk in vreemdelingschap geminacht wordt en vervolgd wordt, dat het terugkeren wil naar een eigen vaderland. Ook al zou het daar een hard bestaan hebben, maar dan ben je allemaal gelijk. Je bent onder je gelijken en dan verwacht je een rustig en een harmonisch leven. Dat is niet zo vreemd. In Psalm 137, daar vinden we een voorbeeld van de weggevoerden in Babel. Die hadden de harp aan de wilgen gehangen van verdriet. En ze zongen Jeruzalem, aan Babels wateren gezeten, denk ik aan Sion en verteer. Jeruzalem, hoe zou ik u vergeten? Mijn rechterhand vergat zichzelf wel eer. En die geschiedenis die heeft zich herhaald. In het jaar 70 is Israël, zijn de Joden weggevoerd uit hun land. En ze zijn in dezelfde misère gekomen als in Babel. En daardoor is dat verlangen geboren om terug te keren. Aan het eind van de vorige eeuw kwam het sionisme naar boven. Onder Theodor Herzl, die een boek schreef over de Jodenstaat. Ik kom er dadelijk nog wel eens op terug, aan het eind. Daar was een hunkering. We willen een eigen land. En vele Joden deden dan ook nog een beroep op oude beloften en rechten. En de grote meerderheid, die keerde echter niet terug om zich te bekeren, maar alleen om zich als volk, een natie te vormen en in deze wereld te zijn, zoals in de dagen van ouds. En wie zou ze dat kwalijk nemen? Ik vind dat volkomen begrijpelijk. Ze willen weer een eigen land hebben, een eigen volk, een eigen vlag, een eigen leger, een eigen regering. In Deuteronomium 30, daar garandeert echte God die terugkeer slechts als ze naar zijn stem zouden horen. En zich bekeren. Met geheel hun hart. Hier zegt, als je nou besneden bent van hart, dan zal ik dat zegenen. Dus daar komt al uit in Deuteronomium 30 dat het gaat niet over een besnijdenis naar het lichaam, maar een besnijdenis van het hart. Dat wordt er nadrukkelijk gezegd in dat verband. Ik geloof niet dat dat gebeurd is. Dat volk zich bekeerd heeft. Ze zouden niet weten waarvan. En dan komt natuurlijk de vraag, want daar staat, gij zult van allen gehaald worden, dat we dat eens gaan vergelijken. Dat geestelijke Israël en dat natuurlijke Israël. En dan kom je allereerst tot die vraag van waar die felle haat die de Joden als vreemdeling heeft getroffen. Dat speciale antisemitisme, dat gaat niet tegen de Arabieren, die ook Semieten zijn, maar gaat tegen de Joden. Hè? Omdat ze uitverkoren zaad van Abraham zijn. Ja, en dat, die hebben altijd verdrukking gehad. En tegenstand ervaren. Dat Israël is altijd omringd geweest door vijanden. Dat is echt, dat antisemitisme, dat hangt niet direct af van de kruisdood van Jezus Christus. Er is er wel een accent op gelegd, maar dat is er altijd geweest. Dat had Farao van Egypte al. Een jodenhaat. En een haat, dat haat ontstaat altijd in de geestelijke wereld. Je kan van een bepaalde spijze een afkeer hebben, maar je zegt toch niet dat je er een haat tegen hebt. Hè? Maar haat, dat is iets geestelijks. Dat vindt zijn oorsprong in de hemelse gewesten. De haat ontstaat, dat de boze je, dan merk je de verdrukking van de boze. En die je rechtstreeks onder pressie zet, of die mensen gebruikt om je te vervolgen. Die leugens infiltreert bij mensen, een klimaat schept, waardoor de haat geopenbaard wordt. Dus dan zie je in Egypte al die wereldbeheersers, deze duisternis, die tegen dat volk een haat koesteren. Want die wereldbeheersers, deze duisternis, en die Leviathan die met Egypte verbonden was, die dulde dat volk Gods niet. En dat is ook wel duidelijk, want dat had de belofte. Dat had de heerlijkheid, zegt Paulus. Dat schade, wat was dat de heerlijkheid van Israël? Wel dat hun dienst, dat schaduwde af wat later zou komen. En dat volk heeft in al zijn geledingen, in alles wat we zien, in zijn priesterschap, in zijn offers, in zijn tempeldienst, in zijn koningschap, heeft iets afgeschaduwd. Een geestelijk heil. In zijn besnijdenis. Een besnijdenis is hart in zijn Sabbat, de vrede Gods. Dus dat vooraardse volk, dat heeft altijd iets afgespiegeld van de geestelijke wereld, van de werkelijkheid. En dat hebben die vorsten uit de hemel gezien. Die begrepen dat. Vandaar die haat tegen dat volk. Denk ook maar eens aan Haman. In dat boek Esther. Die wordt de jodenhater bij uitnemendheid genoemd. Hij zag dat Mordechai niet voor hem knielde. Hij zag dat dat volk geheel anders was dan wat zo'n wereldheerser wilde. Hij regeerde toen over die bekende wereld tot Ethiopië toe vanaf Iran. Dat was zo'n geweldig groot rijk. En hij zegt dan tegen die koning Ahasveras, er is een volk in uw rijk Dat weigert naar de wetten van u te leven. Dat volbrengt uw wetten niet. En het betaamt niet dat u dat volk met rust laat. U moet dat uitroeien. Dat moet worden één rijk en één godsdienst. En zodra dus een wereldregeerder opstaat, zodra een macht opstaat die wil dat een volk een geweldige eenheid wordt, dan krijgen die haat tegen alles wat die eenheid aantast. Dat komt ook later tegen dat geestelijke Israël. Want dat geestelijke Israël is ook een volk apart. Dat loopt niet zo gauw in de gaten, omdat het uitwendig zich nogal schikken kan naar de wetten en de instellingen van de koningen der aarde. Maar op een gegeven ogenblik blijkt dat toch ook weer. Als het Romeinse Rijk die christenen gaat vervolgen, dan is het heel eenvoudig, omdat die mensen niet passen in hun denkwereld. En dan wordt er uitdrukkelijk gezegd, ze komen nooit in de amfitheaters, die gladiatoren spelen, wonen ze niet bij, ze kijken niet naar die offers, ze leven hun leven apart. Vandaar die haat. Als we vragen waarom Hitler de Joden vervolgen, daar zie je diezelfde gedachte in. Hitler was een occultist bij uitnemendheid. En hij had in zijn gedachten een groot Germaans rijk te vestigen, waar ook die goden uit het verleden weer een bepaalde plaats zouden krijgen. We hebben dat in de oorlog meegemaakt. Dan heel die dienst van dat Germaanse godendom werd verheerlijkt en dat zou één rijk worden onder één vuur. En wat zong men? Ook typisch, als er de strijdliederen gezongen werden. Ik kan het me nog zo goed voorstellen, want het was in 1938 dat ik voor het eerst een radio bezat en die heb ik gekocht om zijn toespraken te beluisteren. Daarvoor weet ik dat zo goed. Ik denk, ik moet weten wat die man vertelt. Dat was in 1938. Dan zong men achter elke partijdag zong men het Horst Wessellied. En daarachter Duitsland, Duitsland, über alles. Über alles in der Welt. Nou, daar heb je de gedachte wat die mensen bezielden. Dat wij moeten een übermens hebben en een volk van übermensen. En daar kan niets in zitten wat anders leeft en andere gewoonten heeft. En een andere godsdienst. En dan begon hij met de Joden. En hij had zeker de ware christenen ook aangepakt. Als hij tijd van leven had gehad. En zo zien we dat de geschiedenis door. Dat de vijand vele malen getracht heeft dat volk zijn zelfstandigheid te ontnemen. Zijn land af te ontroven. En dan staat er, ze hebben dikwijls hun weg verdorven, maar God heeft telkens toch dat nog verhinderd, omdat hij trouw was aan zijn belofte aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob. Want dat volk moest voortbrengen dat zaad, dat beloofde zaad, de volmaakte zoon van God, de rechtvaardige, en dan zou kunnen gezegd worden, de zaligheid is uit de Joden. En Mozes en alle profeten hebben vroeg en laat, hebben altijd gewaarschuwd dat volk, dat God zijn bescherming weg zou nemen, indien het hem verliet. En dan merken we dat er eigenlijk een tweeënlei volk Gods is dan. Je hebt het volk Gods, de Joden, in de geschiedenis. En dat bergt in zich het ware God, volk God. Dat is erin verborgen. Dat kon je zomaar niet zien, maar dat ware Israël zat in het gewone Israël. Dat is niet vreemd. In de kerk van alle, in Babel bijvoorbeeld, als je daar het volk God moet zoeken, dan moet je naar Babel toe. Wil je het volk God zoeken later, dan moet je weer naar Israël toe. Wil je in de geschiedenis na Christus het volk God zoeken, dan moet je in de kerk zijn. En dat was ook het Babel geworden, maar daar zat het volk God. Dus, maar het geestelijke Israël zat in het natuurlijke Israël. En dat kon je zomaar niet aanwijzen waar dat verschil lag. Maar het was er wel. En dan waren er dus verschillende beloften voor dat natuurlijke volk. Voor hun land en voor hun bodem. Maar dat volk had ook de geestelijke belofte. En een van de machtigste geestelijke beloften die het had, zegt Petrus op de Pinksterdag. Want u komt de belofte toe, zegt hij. En alle, en uw zonen en uw dochters en alle die er ver zijn, gij zult de gave des geestes ontvangen. Nou, dat was een belofte waar het geestelijke Israël zijn hand op legde. Dus er was al een scheiding, maar die scheiding kon je niet zien. Paulus zegt het, het is niet allemaal Israël wat zich Israël noemt. En dat zaad van Abraham, dat is het niet. Maar God heeft telkens uit het zaad van Abraham, heeft hij een selectie gemaakt en zegt, dat is mijn volk. En Abraham, en dan is het Isaac zal u het zaad genoemd worden. En dan is het Jacob, en niet Ezo, en dan gaat dat verder. En tenslotte wordt het David en zijn huis, en Juda, gij zijt het, en David, je bent het. Telkens wordt daar weer een selectie in dat Israël aangebracht. Vandaar dat Paulus dat gaat vergelijken met een olijfboom. Hij zegt, kijk, heb je nu die olijfboom en de wortel is heilig en de wortel is saprijk. Dat zegt ons genoeg, welk Israël daarmee bedoeld wordt. Dat is dat Israël dat de belofte heeft. Dat op de belofte vertrouwt. Die boom ontleent zijn kracht aan het woord Gods. Met zijn talrijke beloften. Waaronder ook die van de Heilige Geest. En dat is nu het ware Israël. Dat zijn kracht ontleent aan die heilige wortel. En aan die saprijke wortel. Aan van die toezeggingen van God. Ik zeg, er was, maar dat Israël dat zat eeuwen en eeuwen lang, ik zou zeggen verpakt, verborgen in dat natuurlijke Israël. Nou, en dan komt er een tijd dat God een scheiding gaat maken. Jezus zegt op een ogenblik tot Israël, het koninkrijk Gods zal van u worden weggenomen. Dat wordt eruit gehaald. Dat Israël Gods wordt eruit gehaald. Dan gaat u dat begrijpen. Je hebt dat Israël, maar op een gegeven ogenblik, als men continu de leer van het koninkrijk der hemel verwerpt, en men niet mee verandert met die gedachten van Jezus, wanneer die verblinding over dat volk komt, die sluier over hun denken, en die bedekking op hun hart, dan zegt de Heer, dat koninkrijk Gods wordt er nu uitgehaald. Nou, dat is nu wat Paulus zegt. Je hebt een boom, een olijfboom, en er zitten takken, en er worden takken afgehouden. Dat wil zeggen, die scheiding wordt dan openbaar. Wat vroeger eeuwen en eeuwen verborgen was geweest, je kon niet zeggen dat daar heb je het geestelijke Israël zitten, en daar heb je het natuurlijke Israël. Nou, dat wordt nu openbaar op de Pinksterdag. Dan zie je die scheiding voltooien. Maar dan worden die takken afgehouden, dat wil zeggen dus, de scheiding wordt openbaar tussen het natuurlijk en het geestelijk en het vleeselijk Israël. En waarom? Omdat Israël, generaliserend, die vruchten weigerde op te brengen. En dan komt ook die haat van dat natuurlijke Israël tegenover dat geestelijke Israël. En dan zegt Paulus, en dan worden er wilde enten, takjes, worden geënt op die oude boom. En die krijgen dan contact met die wortel. Dan ontstaat de kerk van Jezus Christus naast Israël. Ja, dan is dat eigenlijk de voortzetting van het ware Israël. Van dat geestelijke Israël. Dat natuurlijke Israël, dat had altijd wel profeten gedood. Die geestelijk dachten. Je zegt, dat is al begonnen. Er is een geslacht dat wel uiterlijk God dient, net als Kain, dat offert wel. Weet Israël ook. Maar ze doden profeten. Ja, en dat zal nu eindigen dat ik dat eruit haal. God heeft dat weggenomen. Als volk raakte Israël zijn plaats in de hemelse gewesten kwijt. En dan is er een rest uitgehaald, een hele grote rest. Men schat het aantal Joden de eerste jaar, de eerste maanden, schat men in Jeruzalem en in de omgeving van de stad, schat men op 15.000 christenjoden, minstens. Dus als Paulus zegt dat er vele takken zijn blijven zitten, dan had hij gelijk, dat was in zijn tijd nog. Dat er Joden waren die besneden werden van hart, die Jezus Christus aannamen, nou daar begon het mee. Dat was al, en die bleven nog een tijd met het natuurlijke volk verbonden, maar die scheuring, die was toch niet meer tegen te houden. Dat heeft de geschiedenis geleerd. En die Joden die hielden zich bij het oude, het natuurlijk volk. En bij hen brak dat koninkrijk Gods niet meer door. De natuurlijke takken werden weggekapt. Dat wil zeggen dus, de scheiding werd zichtbaar. En nu kun je de afgekapte takken kun je nog wel een tijdje in het water zetten. En dan kunnen ze nog wel een bloem kunnen ze eraan hebben. Maar een vrucht komt er nooit aan een afgesneden tak. Daar kan je zeker van zijn. Dat wil zeggen, er is een versluiing om dat volk gekomen. Ze leven nog bij wet en profeten, maar in de natuur, in het natuurlijke denken. En dan zegt de Bijbel, die bedekking wordt slechts in Christus weggenomen. Maar dan blijft toch die afkeer tegen dat ware Israël. En Jezus zegt, dat hebben ze altijd gevolgd. Waarom? Omdat ze vanuit een heel andere wereld worden geïnspireerd. Dat ware Israël, dat vond zijn kracht uit die heilige wortel. En uit dat sap dat naar boven ging. En dat waren de woorden Gods. Dat waren de beloften van God. Dat was de belofte van de doop met de Heilige Geest. Daar was een belofte in dat God de God van de ganse aarde zou worden. En dat het te weinig zou zijn dat God de God van Israël zou zijn, maar dat hij de God van de hele aarde zou zijn. En dat heeft dat geestelijke Israël aangenomen. Wie heeft ernaar gehandeld? En dan zegt Paulus, want het zijn niet Israël, het is niet alles Israël wat uit Israël afstamt. Dat is het geestelijke Israël niet. En ze zijn ook niet alle kinderen van Abraham, omdat ze nageslacht van Abraham heten. Ja. En dan wordt de kerk uit de heidenen door Paulus extra gewaarschuwd. En dan zegt Paulus tot die kerk die dan komt, denk er nu aan, zoals het met Israël gegaan is, kan het ook met jullie zijn. Als je niet in het geloof blijft. Als je niet dat evangelie van het koninkrijk der hemelen blijft geloven. Als je niet als volk in die hemelse gewesten je plaats inneemt, daar leert strijden en daar je schatten verzamelt, dan wordt ook dat koninkrijk Gods van jullie weggenomen. Dan gaat het precies in. Indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, hij zal ook u niet sparen. En dan is het in het begin al dat Paulus zegt, dan moet je uit dat oude volk maar trekken. Want je moet alleen behoren tot dat geestelijke Israël. Hij zegt, besneden te zijn of niet besneden te zijn, dat maakt verder niet uit. Als je maar een nieuwe schepping bent, als je maar tot die olijfboom behoort. God heeft die olijfboom nooit gerooid. Die bleef wel staan, maar dat was een geestelijke zaak. Dat was het geestelijke Israël. Dat in de zichtbare wereld verborgen was, eerst in het natuurlijke Israël. Maar dan gescheiden ervan wordt. Nadrukkelijk zegt Paulus, nou, God heeft het volk niet verstoten. Nee, het koninkrijk Gods is eruit gehaald. Nou, en wat blijft er dan over? Net een volk als de Hollanders. En als de Duitsers, en noem maar op. Hè? En voor alle mensen die gaan geloven, daar is de weg terug. Die worden erin gezet. Hm? Wie niet bij zijn ongeloof blijft, die wordt weer geënt op die oude boom. Op die edele olijf, dat woord edele olijf, dat zegt het al, dat is het geestelijke Israël. Want God is immers machtig die Joden opnieuw te enten. Als daar de eerste tijd 15.000 christenjoden zijn, als daar een Saulus uitkomt, nou dan, waarom zou op niet op een gegeven ogenblik aan het einde er weer zo'n toestroom zijn? Waarom zou er weer niet zo'n aanneming zijn? Maar als christenen kunnen wij dat natuurlijke volk niet als het volk van God beschouwen. Dat is duidelijk. Want wij verbinden daar een heel andere gedachte aan. Wij beschouwen ons Nederlands volk ook niet als het volk van God. Wij zien dat Israël en het Nederlandse volk, die zijn gelijkwaardig. En wie niet gelooft, hij zal het leven niet zien, zegt Jezus. Maar de toren Gods blijft op hem. En Paulus zegt van het volk der Joden, die toren Gods rust op hem tot het einde. En wat bedoelt hij daarmee? De toren van God, dat is die situatie waarin men geleid wordt door de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Nou, die zit in hen, die zit in de honders. Dus de toren van God, dat is een geest die werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Nou, daar zit je allemaal onder. Want Johannes zegt ergens, in Johannes 3, hij zegt, wie Jezus niet aanneemt, wie niet in hem gelooft, de toren Gods blijft op hem, die rust. Als je hem niet kent, dan heb je vanzelf die geest die het hele volk, het natuurlijke volk heeft, of dat nou Israël heet of Holland. Dat maakt niet uit. Dat is de toren van God. De geest van de ongehoorzaamheid. En die ben je pas kwijt als je Jezus Christus aanneemt. En nu merk je op een gegeven ogenblik dat er een vijandschap komt en is tegen de Joden en tegen het geestelijke Israël in de kerk. Wat is er met de kerk gebeurd? Dat was het geestelijke Israël dat zijn woonplaats boven had. Dat bezig was in de hemelse gewesten haar taak uit te voeren. Haar strijd te strijden. Haar doel na te jagen. Maar wij weten maar al te goed dat die kerk vanuit de hemel naar op de aarde gevallen is. Johannes zegt, gedenk van welke hoogte gij zijt gevallen. Je verlaat de grond des Heren waar je op geplaatst was. Je tracht nu voortaan heerschappij in deze wereld uit te oefenen. Dat is de geschiedenis van de kerk. Dat begon al een 200 jaar na Christus. Dat de kerk probeerde op aarde macht te krijgen. Dus die kerk viel van de hemel op de aarde. En ze was niet meer werkzaam in de hemelse regionen. En weet je wat het merkwaardige nu is? En die kerk bleef zich geestelijk Israël noemen. En dan gaat u het misschien niet begrijpen. Dan had je een kerk die zuiver aards was en die noemde zich het geestelijke Israël. Maar het was een kerk die heel natuurlijk leefde. Die had haar domicilie op de aarde. Die kerk op aarde had een hoge priester. Met een prachtig gewaad, de paus. Die had dus een priesterstand. Net als die oude kerk, de Levieten. Nou, dat noemde zich geestelijk Israël, maar dat nam heel de dienst van het oude Israël over, van het natuurlijke Israël. Met die gewijde kledij, die herhaalde het dagelijks offer in de mis. Wat de catechismus dan noemt een vervloekte afgoderij. Die had altaren, net als Israël een altaar had. Die hele eredienst van de kerk, laten we maar zeggen in de middeleeuwen, Weet je, rond het jaar 1000 bijvoorbeeld. Dat was een oud-testamentische zaak op de aarde geworden. Bisschoppen die streden om, om de macht. Ook in ons land, hoeven we maar alleen te noemen de man die in Gorinchem bekend is, de Jan van Arkel, bisschop van Utrecht. Nou, die vocht bij het leven. Men begon de wet te lezen, voorlezing van de wet, en de wet des geestes kende men niet. En dan, nou ja, Israël had de besnijdenis. En hoe kwam je bij het volk als je als jongetje besneden werd? Nou zei men, dan hebben wij ook die besnijdenis, die nemen we over. Door de doop. En men voerde de kinderdoop in plaats van de besnijdenis. Men ging kinderen dopen. Die op natuurlijke wijze behoorden tot de kerk, tot de leden van de kerk. Zoals de oud-testamentische kinderen behoorden tot het volk Israël, omdat hun moeder en ook hun vader behoorden tot dat volk. Daarom werd je besneden. Nou, daarom werd je gedoopt. Men ging geen kinderen Gods dopen. Dat had men moeten doen. Men had wedergeboren kinderen moeten dopen. En wat is een wedergeboren kind? Die zijn plaats heeft door zijn wedergeboorte in de hemelse gewesten, in het Nieuwe Jeruzalem. Die mag men alleen dopen. Want wat is dopen? Dat is een begrafenis. Iemand die doopt, die zegt, ik laat me begraven. En als iemand begraven wordt, dan wordt hij ontrokken aan de wereld. Dan kan de wereld er niet meer bij. Hij hoort er niet meer bij. Ze kunnen hem geen boete meer opleggen. Ze kunnen hem niet meer in de gevangenis stoppen. Ze kunnen hem geen medaille meer op zijn revers planten. Nee, hij hoort er niet meer bij. Nou, als je nu je laat dopen, dat wil zeggen, ik hoor er niet meer bij. Ik hoor ergens anders. Ik hoor boven. Ik ben van boven. En niet meer van beneden. Nou, die mensen moeten zich laten dopen. Maar dat heeft de kinderdoop niet. Die kinderdoop, dat is een voortzetting van het oude Israël. Dat bij de kinderdoop spreekt men niet over een besnijdenis des harten. Maar men zegt die doop zelf is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Niet de besnijdenis des harten vervangt de besnijdenis. Maar dat doopwater, dat vervangt de besnijdenis. En door deze... En ik noem maar twee symbolen van de kerk. Men had dus Rome, de heilige stad. En dat, men had ook in nog Jeruzalem ook. Was ook nog ergens een heilige stad en, in een heilig land. Wat zien we dus? Dat er twee volkeren Israël op aarde waren. Je had het natuurlijke volk. En je had het... geestelijk Israël, maar dat geen geestelijk Israël meer was. Nou, dat was ook op aarde. Dus je had voortaan twee in het tijdperk van de kerk, vinden ze twee volkeren Israël op aarde. Het ene dat vertegenwoordigd werd door Jeruzalem en het andere door Rome. Ik noem dan maar de grote lijnen. En die kerk, die werd gedreven dus door de wereldbeheersers van hun tijd. Van Babylon werd gezegd, ze hebben gehoereerd met de koningen der aarde. Dat was één pot nat. Wie had de macht? De paus of de keizer? Nou, dat was een felle strijd. En daarom zegt de Bijbel over een kerk, dat ze noemen zich Joden, maar ze zijn de synagogen van de Satan. En wat heeft die kerk gedaan? Nou, die doodde geen ander volk Israël naast zich. Want zij moesten op aarde de naam Israël dragen. Op aarde. En er was nog een volk, dat droeg ook de naam Israël. Nou, dan moest dat Israël uitgeroeid worden. En wat krijg je dan? Dan krijg je bijvoorbeeld de kruistochten. God wil het, riep men uit. Dat zei Paus Urbanus II. God wil het. Nou, dan begin je. En die kruisvaarders die gingen naar Jeruzalem. En als ze door Duitsland heen crossen, dan vermoorden ze zo onderweg minstens 10.000 Joden en steken alle synagogen in brand. En dan komen ze in het Heilige Land en dan moorden ze ook de Joden uit. En in Jeruzalem drijven ze allemaal in één synagoge en ze verbranden daar de synagogen. God wil het. Gedreven door de wereldbeheersers deze duisternis, waarmee ze gehoereerd hebben. En dan nemen ze in die tijd weer over zo'n oude term uit de geschiedenis van Eusebius. Ze zeiden, de Joden, dat zijn godsmoordenaars geweest. Zie je, dan komt dat kruis naar boven. Alsof dat kruis iets te maken heeft gehad van Jezus met de vervolging van de Joden. De Heer die zegt, er zal niemand, er zal om een ander ongerechtigheid sterven. En de Joden die horen niet te sterven als daar een aantal in hun tijd Jezus hebben gekruisigd of meegedaan om hem te helpen kruisigen. Dat is nou de haat van de valse kerk, van de aardse kerk, die de naam draagt geestelijk Israël, maar het niet is, tegen het natuurlijk Israël. En wat heeft die kerk dus ook? Die heeft niet alleen een haat tegen Israël, omdat ze dezelfde naam dragen, als een soort concurrent, maar die heeft ook haar gram uitgestort tegen nog wat het geestelijke Israël was in die tijd. Maar dat dulden ze ook niet. Dat duldt ze nooit. Een kerk van de aarde duldt nooit dat er nog een kerk van de hemel in de hemel naast is. En er waren in die tijd, ik noem maar weer de middeleeuwen, en 1300 enzovoort, dan waren er heel wat mensen die wel de wereld vaarwel zeiden. Ik hoef alleen maar de uitdrukking te gebruiken van wereldmijding. Ik noem de Waldenzen. Ik noem bijvoorbeeld de Albigenzen in Frankrijk. De dopers. Die zoveel aanhangers hadden dat men ze aanduidde met de derde reformatie naast Luther en Calvijn. De dopers. Zoveel duizenden. De Lollarden in Engeland. En die zijn op de breedste wijze vervolgd door de kerk. Door de aardsgezinde kerk. En meestal was het de test, de kinderdoop. Want die mensen verwierpen ook de kinderdoop uiteraard. Dat voelt u wel. Want die kinderdoop die past in dat aardse stelsel. En de doop op je geloof past in het hemelse stelsel. Dus wie werden er bij massa's gedood? De dopersen. In ons land zijn alle martelaars uit de geschiedenis zijn allemaal dopers geweest. Allemaal mensen die de kinderdoop verwierpen. Men schat het aantal op 2500. Nou, in Zwitserland was het al hetzelfde. De bekende reformator Zwingli, die liet Felix Mans, de eerste doperse, de doper, liet die al verdrinken in de Limmat. En daar zijn er honderden en duizenden zijn er in die rivier verdronken. Ik zou het niet zo goed weten als ik daar niet vroeger eens gestaan heb op diezelfde plaats waar dat trapje naar beneden is en daar staat nog zo'n steen in de muur. En dat is de plaats waar men ze in de Limmat wierp. Gebonden aan handen en voeten. Opdat ze zich niet zouden kunnen bewegen. Nou, dat waren de reformatoren. Maar dan kun je zien, dan is er al een haat tegen dat geestelijk is. Want deze mensen die wilden, ze leefden nog in een bepaalde, onder een bepaalde bedekking. Maar toch gingen heel hard uit naar een leven dat God wel behagelijk was in de geestelijke wereld. En daar stonden ze tegenover dat grote en grote Babylon dat hoereerde met alle koningen der aarde. En zo heeft de nabootsing van het geestelijke Israël heeft op allerlei wijze getracht en het natuurlijke Israël te vervolgen en het geestelijke Israël uit te roeien. Hoe staat nu iemand van het geestelijk Israël tegenover het natuurlijk Israël? Is daar ook een vijandschap? Wel nee. Want dat bevat twee verschillende dimensies. Dat zijn heel andere domeinen. Dat zijn twee verschillende categorieën. Paulus die had geen hekel aan Israël. Hij zegt, ik wens er wel verbannen te zijn. Om die mensen te redden. Maar dat geestelijke Israël is van boven. En dat natuurlijke Israël is een aardsvolk. Nou, daar hebben wij geen moeite mee. Zover het best verwijderd is van het oosten. Nou, is het geestelijke Israël van het natuurlijke Israël. Dat heeft geen aanrakingsoppervlakte. In Amerika heb je de plaats Nieuw Amsterdam, heet tegenwoordig New York. En je hebt ook nog een plaats Oud-Amsterdam, dus in Noord-Holland. Wat hebben die twee plaatsen met elkaar gemeen? Die zijn zo ver van elkaar verwijderd. Die mensen spreken een volkomen andere taal. Ze hebben alleen historisch nog dezelfde naam, omdat destijds een paar Hollanders, die hebben het eiland Manhattan voor 70 gulden gekocht van de Indianen. Nou, dat is alles. Maar die mensen in New York, die hebben geen brok tegen die mensen in het oude Amsterdam. Waarom? Hebben ze niks mee te maken? Ze moeten misschien erg nadenken waar Amsterdam ligt. Daar spreken ze echt niet elke dag over, hoor. Kijk, en zo hebben wij als geestelijk Israël geen moeite met het aardse Israël. Behalve als zij zich noemen volk van God. Behalve als zij de status gaan willen dragen van koninkrijk God. Maar dat wordt hen dan toch wel door de christenen aangesmeerd. Want ik heb nog nooit gehoord dat de joden nou zo erg bezig zijn om een bezitting te krijgen in de hemel. Daar heb ik nog nooit van gehoord. De joden, dat die zich zo met de hemel bezighouden en daar een plaats willen hebben. Heb u er ooit van gehoord dat de joden zeggen, die plaats die gunnen we je niet? Die hebben al zoveel moeite met hun eigen land en zoveel denken ze aan dat natuurlijke land, daar komen ze niet naartoe. Het is een volk van God, dat moet met God verbonden zijn, dat is boven. Johannes schreef, wie in de leer van Christus niet blijft, heeft God niet. Staat in 2 Johannes 9. Wie in de leer van Christus niet blijft. Wat is de leer van Christus? Die van het koninkrijk der hemel. Die leer heeft Jezus gebracht. Nou, als je daar niet in blijft, dan heb je God niet. En als je er wel in blijft, dan heb je de Vader en de Zoon. Daar gaat het nu om. En als je nu in de leer van Christus niet blijft, dan word je ook niet geleid door de Heilige Geest, die van de Vader en de Zoon uitgaat. En hoor je er wel bij, dan ben je niet van de aarde. Jezus zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dat heeft hij tegen Pilatus gezegd, nu is mijn koninkrijk niet van deze wereld. Bepaald ras. En ik heb niet te maken met bloed en met bodem. Dat is met een volk en met Palestijnse bodem. Want mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Maar mijn koninkrijk is van boven. Hij zegt tot de Joden, ik ben van boven, jullie zijn van beneden. En ik heb nog nooit gehoord, nogmaals, dat de Joden aanspraak maken op de hemel. U wel, dat ze zeggen, aan ons behoort de hemel. Dat is merkwaardig. Zo zijn ze ook niet. Dus daarvoor hebben wij helemaal geen problemen met de Joden. Wij hoeven hun land niet. En zij behoeven onze hemel niet. Ja. Maar waar hebben we wel mee te maken? Met een kerk die zegt, wij zijn het geestelijk Israël. En dat een schijnvertoning is. Maar die van de aarde is. Die bezig is in hun samenkomsten met een derde wereld. Ze zijn bezig met het natuurlijke volk Israël. He? Met vredesbewegingen. We hebben een vredeszondag. Tegenwoordig in de oude gereformeerde kerk waar ik bij gehoord heb. Ja. En ik las pas in Centraal Weekblad, het gereformeerde weekblad. Die vredeszondag, zeg, dan zijn de grootste spanningen zijn voelbaar in de kerk zelf. Ja. Want ze zouden een burgeroorlog beginnen ter wille van de vrede. Maar de leer van Jezus is die van het Koninkrijk der Hemelen. Dat was zijn hoofdthema. En dat speelt zich helemaal af in de hemel. En daarom krijg je dus ook de afkeer van het geestelijk Israël. In het begin, aan het einde van de vorige eeuw, heb ik u gezegd, toen leefde Theodor Herzl. Dat was een Oostenrijkse journalist en Jood. En die heeft een boek geschreven, De Jodenstaat. En die is voor het eerst begonnen om plannen te maken en mensen bij elkaar te krijgen die dat volk weer terugbrachten naar Palestina. Dus dat is de vader van het Zionisme. En weet je wat nou zo merkwaardig is? Dat in diezelfde tijd een leer onder de christenen is gekomen. En een man schreef een boek. Theodor Herzl schreef De Jodenstaat. En enkele jaren daarvoor schreef een man een boek. Dominee Blackstone. W.E.B. En die schreef een boek. Misschien kent u het wel. Jezus komt. Dat is over de hele wereld verspreid. Ik heb het ook. Dat heeft elke Maranatha christen en evangelische christen. Dat is destijds uitgegeven door de BEZ, de Belgische Evangelische Zending in Brussel. Maar dat is in vele miljoenen talen is dat vertaald. En die heeft gezegd, Israël, dat moet weer terug naar zijn eigen land. Dat is merkwaardig dat die twee op hetzelfde ogenblik, dat kan 5-6 jaar schelen, maar heeft dat plaatsgegrepen. Er is in het eind van de vorige eeuw is er dus die hunkering gekomen, wij gaan terug naar ons land, bij de Joden. Maar bij de christenen is er gekomen een leer. Die het gemeente zijn heeft geloochend. Die aanhangers ervan erkennen geen apostelen en profeten, geen oudsten en geen diakenen. Ook geen herders en leraars in Bijbelse zin. Die komen bij elkaar als een soort democratie en ze noemen zich de vergadering van de gelovigen. En daar is een algehele verwerping van de geestelijke gaven. Dat boekje van mij over Efeze is verschenen. Misschien heb je het al gemerkt. Nou. Ik kreeg in 1930... kreeg ik van meneer Voorhoeven, die bij mij op bezoek was, kreeg ik ook een verklaring van de brief aan de Efeziërs. Ik denk, ik moet er toch eens in kijken. Ik een boek, hij ook een boek. Ja, allebei over de Efeziërs. Nou, dan ga je toch wel eens even vergelijken. Wat zegt hij daar nou van? Nou, ik lees maar een paar versen. Hoewel de andere gaven die van wonderen, vreemde talen enzovoort een openbaring zijn van de krachten des geestes, zijn zij niet noodzakelijk tot opbouw van de gemeente. En behoeven wij ons, nu zij door het verval der gemeente niet meer kunnen gegeven worden, niet te verontrusten, als zou er iets aan onze volmaking ontbreken. Ik noem nog maar wat. De apostelen en profeten waren dus de organen door welke God de waarheid, zoals de inrichting der gemeente, aan de zijne mededeelde. En waarom hebben wij nu die organen niet meer, apostelen en profeten? Omdat de openbaring volmaakt is. Alles wat geopenbaard moest en kon worden, is geopenbaard. Punt uit. Vandaar ook waar de gaven tot opbouwing der gemeente worden genoemd, van ouderlingen en diakenen niet gesproken wordt. Kunnen wij dan nu geen ouderlingen en diakenen hebben? Ik wil u een andere vraag doen. Kunt gij mij de personen aanwijzen die van God de bevoegdheid verkregen hebben om hen aan te stellen en de handen op te leggen? Die zijn er ook niet. Kijk, dat is dus het gemeente zijn logen. Geen oudsten, geen diakenen, geen profeten, geen gaven, geen voorganger. Je komt gewoon bij elkaar, niet als jongens onder elkaar, maar de broeders, als broeders onder elkaar. Ja. En dat zijn de grootste tegenstanders, u merkte het al, van het spreken in tongen. Uit hun kringen komt de uitdrukking, tongen spreken is van de duivel. Dan, u begrijpt wel, die mensen die snappen totaal niet, als Paulus zegt, ik dank God dat ik meer in tongen spreek dan een ander. Wat voor nut dat heeft in de hemelse gewesten, want die begrijpen ze niet. Dat geestelijke Israël, daar snappen ze niets van. Dus ze erkennen het niet. En de uitdrukking geestelijk Israël komt bij deze mensen over als een vloek. Dat vinden ze een gruwel, die uitdrukking. Zij ontkennen het bestaan van een geestelijk Israël. Dat komt uit die kring. Uit van John Darby, van die Blackstone, van het Moody Bible Institute en noem maar op. En dat is doorgedrongen, die leer, in de evangelische wereld. Men noemt dat tegenwoordig de evangelicale, in de fundamentalistische wereld. Dus die zeggen, je moet de Bijbel naar de letter lezen in de natuurlijke wereld. En dat is ook zelfs doorgedrongen in de kerken en ook in de Pinksterbeweging. Ja. Die ontkennen dus het bestaan van het Israël Gods. Dus die tactiek van de boze is gewijzigd. Want als dat Israël Gods niet bestaat, dan hou je maar één Israël over. En dat is het. Natuurlijk Israël. Kijk, en nou wordt het natuurlijk Israël, wordt eruit gehaald. Zie je nou wat er aan de hand is? Nou wordt het natuurlijk Israël omgeven met een aureool. Met een stralenkrans. Daar komt een cultus omheen. Daar wordt een dienst mee gepleegd. En het is merkwaardig dat die leer ontstaan is tegelijkertijd met het verlangen van Israël naar een Joodse staat. En wat leert nu? Wat leert men tegelijkertijd? Want het is een ontkenning van de gemeente. En ik las u al een zin dat de gemeente steeds afvalliger wordt. Het gaat bergafwaarts met de gemeente. Daar komt niks meer van terecht op aarde. Een afgelopen zaak. Hoe moet God dan nog iets redden? Nou, dan komt er een punt destijds en dan haalt hij ze maar weg. Dan is die opname is een soort noodluik geworden waar het restant kan, doorheen kan gaan en opgenomen wordt in de hemel en daar verder een onbekende functie heeft. Maar wat wordt van de gemeente dus weggenomen? De taak die de Heer haar gegeven heeft om de schepping te herstellen. Om het evangelie van het koninkrijk der hemelen te gaan brengen. Dit evangelie van het koninkrijk moet over de hele wereld gebracht worden. Aan de ganse schepping. Niet alleen op aarde, maar ook in de onzienlijke wereld. Maar hun leer is, het wordt steeds afvalliger. En het wordt zo'n ellende, God neemt ze maar weg. En daar zien ze dan eruit. Dat is dus het eindpunt. En dan, nou dan komt de narigheid. En wie moet het dan overnemen? Ja, dan moet het het natuurlijke Israël doen. Kijk, dan hebben ze dat wat de Heer aan de gemeente heeft voorgehouden. Het herstel van zijn schepping. Dan moet de Israël het zendingsvolk worden. Dus de Israëlier maakt de gemeente los van het herstel. Dan werkt Jezus niet meer door zijn lichaam. Wat hij gedaan heeft op aarde doet zijn lichaam niet meer, maar dat doet een ander lichaam. Een natuurlijk lichaam. De Israëlier ontneemt aan de gemeente haar opdracht. Die Jezus haar gaf. En het merkwaardige is dat die leer dan ook nog heeft. En als nou, de gemeente weg is, nou dan hebben ze nog geleerd dat eigenlijk dat aardse Israël ook nog verdwijnen moet. Want dan gaan ze letterlijk lezen en dan zeg je, hoe halen ze het in haar hoofd? Want wij zouden dat nooit zo durven zeggen. Dan zeggen ze, en dat Israël, dat dan blijft, als de gemeente opgenomen is, dan zal 2/3 uitgeroeid worden. En de geest geven. En 1/3 zal erin overblijven. Dan zeg je, nou, dan doen we het met 1/3. Ja, maar dat 1/3 deel zal ik in het vuur brengen en ik zal het smelten zoals mijn zilver smelt. Nou, dan gaat dat 1/3 deel er ook nog grotendeels aan. Nou, ik vind dat een verschrikkelijke leer. Want dat is een leer die eindigt met de uitroeiing van het volk. En dan halen ze profetieën aan die ze letterlijk in de natuurlijke wereld toepassen op Israël. In plaats van het Israël Gods. Lees mijn boekje maar over het geestelijke Israël, dan heb ik een andere uitleg gegeven. De profeet zei, de aarde zal vol zijn van kennis des Heeren. En wie is de Heer? Jezus Christus. Had hij kennis? Ja. Waarvan? Van het Koninkrijk der Hemelen. Er zal een tijd aanbreken dat de aarde vol zal zijn van de kennis die Jezus Christus had. En wie moet die kennis bijbrengen? Nou, dat is nou de gemeente. Want dat is zijn lichaam en hij is het hoofd. Die kennis des Heren, die zullen wij moeten brengen aan de aarde. Door dit evangelie te prediken. De Israëlier is vijandig aan deze gedachte. En die is dus van oorsprong vijandig aan de Pinksterleer. En daarom moeten ze niets hebben van de doop in de geest en het spreken in tongen. En wat is nou het treurige dat de Pinksterkringen hun dwaling overgenomen hebben. Dat is het verschrikkelijke. Ik las laatst in het Pinksterblad, u heeft het ook wel gelezen, nietwaar, dat Israël het kanaal zal zijn van Gods zegen. Moet je even nagaan. Het kanaal. Met uitsluiting van de gemeente. Het kanaal. En dan zegt Paulus, die zegt, zo is voltooide tijd de zegen van Abraham ook de zaakjes op de heidenen gekomen. Dat zegt Paulus. Zo is de zegen van Abraham op de heidenen gekomen. Dat is wat anders. Kunt u begrijpen dat de vijandschap weer herleeft tegen het geestelijke Israël? Dat vind je overal waar men de dwaling heeft dat we ons bezig moeten houden met de aarde. En waar men verwachtingen heeft van de aarde. En waar men bezig is met de dingen van de aarde. En niet van de hemel. Dat merkt die zuster merkte dat ook, die lezeres. Nou, wij merken dat al vele jaren. Want als je die leer van het geestelijke Israël bent leert, dan word je ook uitgesloten. Dan word je net als de eerste christenen, dan hoor je er niet meer bij die oude kerk. Paulus had een strijd tegen het judaïsme. Dat zei, je moet besneden worden en anders word je niet behouden. Handelingen 15 vers 1. Paulus zegt, weet je waarom ze dat hier inbrengen? Om niet vervolgd te worden. Galaten 6. Ze willen niet vervolgd worden. Dat is de hele zaak. Hij zegt, maar ik wil vervolgd erom worden. Maar ik accepteer dat niet. Dat judaïsme verbond het heil dus van Jezus Christus met het natuurlijke volk der Joden. Want je moest besneden worden. En vandaag aan de dag verbindt men het heil opnieuw met het natuurlijke volk der Joden. Dat uiterlijk besneden is. En Paulus zegt, besneden zijn of niet besneden zijn, daar bemoei ik me niet mee, dat is niets. Maar of je niet beschepping bent. En die naar het vlees is verwekt, die vervolgt hem die naar de geest is verwekt. En dat zie je de hele Bijbel door. U ontkomt het niet, ze zullen door alle gehaat worden. En wat merk je nu? Dat je een soort monsterverbond krijgt. En die christenen die dan zo bezig zijn met het natuurlijke Israël, die proberen uit die Israëlmensen, uit die Joden, mensen aan hun zij te krijgen, gezamenlijk tegen de geestelijke Israël. Vandaar dat ze het ook aangespannen hebben tegen wat ik in Kracht van Omhoog geschreven heb. Dat waren de Joden die geïnformeerd waren door de christenen. Ze zijn allebei tegen het geestelijk Israël. Wij, omdat wij de naam Israël dragen. Wij zeggen, wij zijn autochtone inwoners van het nieuwe Jeruzalem. Oorspronkelijke bewoners, want we zijn daar geboren. Nou, als we de naam Israël al hoort, die mogen we niet gebruiken. En geestelijk Israël zeer zeker niet. Dus begrijpt u dat er één front. Men wil één front vormen. Nu zijn de meeste Joden er niet voor te porren hoor. Gelukkig niet. Maar dan zie je de Bijbelse tijden herleven. Als Polycarpus verbrand wordt. Ik las dat net een paar weken geleden. In een kerkgeschiedenisboek. Als Polycarpus om zijn geloof verbrand wordt. Door de staat. Het Romeinse Rijk dat niet duldde. Dat daar mensen waren die niet volop meeleefden in hun gedachtenwerelden. Die brengen het hout aan, de Joden. Daar staat er heel druk bij. De Joden, die brachten het hout aan, het rijshout, waar Polycarpus op verbrand werd door de Romeinen. Nou, je ziet dat monsterverbond, zie je nu ook alweer verschijnen tussen christenen, die aardsgezind denken, ongeestelijke christenen. De eerste christenen, die noemde men rijshoutchristenen en halve plankchristenen. Waarom? Omdat de brandstapels waren van rijshout en dan bond me iemand aan een plank die me doormidden gezaagd had. Dat was goedkoper dan een hele. Nou, dat waren dus de halve plankchristenen en de rijshoutchristenen. Zo vind je ze in de oude kerkgeschiedenisboeken terug. Ja. Dat waren de ketters. Die kerk, wat wist die van de geestelijke wereld? De heksen hebben ze wreed vervolgd, omdat ze die mensen niet konden bevrijden. Ze wisten helemaal niet wat er in de hemelse gewesten te koop was. En dan eindigt Paulus, en daar wil ik dus ook mee eindigen, met de waarschuwing. Hij zegt, dan zegt Paulus, of dan bidden de discipelen, die zeggen, tegen uw heilig knecht Jezus zijn vergaderd. En de heidenen en het volk Israël. Tezamen. Om uw raad te volvoeren. Ja? Om te doen wat Gods hand en zijn raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Ik zou zeggen, de geschiedenis herleeft. Want dat gaat niet terug. Laten we ons niks wijsmaken, je zult van alle gehaald worden. Als wij dit evangelie gaan accentueren, kom je buiten de christenheid te staan. Dat kunnen wij al merken. En dan zeggen wij, ook van kracht van omhoog, zegt, heren, geef uw dienstknechten met vrijmoedigheid te spreken. Die leer van Jezus Christus. En dat is mijn vaste overtuiging dat we er niet ver vanaf zijn. En dat door de hand van uw kind Jezus tekenen en wonderen geschieden. Wij hoeven onszelf niet te rechtvaardigen. Wij kunnen onszelf ook niet in deze wereld rechtvaardigen. Onder die grote christenheid die hun aandacht hebben op de aarde. Het grote Babel. Weet je wat de Heer zegt? Je moet uit Babel trekken. Dat hebben die eerste christenen ook nog niet gedaan. Maar Paulus die heeft ze eruit getrokken. Trek uit Babel. Wat is uit Babel trekken? Aanvaard je leer van het koninkrijk der hemelen. Dan trek je hier uit Babel. Nou, dan trek je ook wel verder ergens anders uit. Want dan kun je moeilijk meer verdragen als ze dan een leer van de aarde gaan brengen. Maar trek uit Babel, mijn volk, opdat gij met haar zonde geen gemeenschap hebt en van haar plagen niet ontvangt. Dat staat er. En die tijd zijn wij ingegaan, maar de Heer zegt, ik ga je wel rechtvaardigen. Ik ga er wel achter staan. Dat is nou de nieuwe fase waar we het wel eens over hebben. Daar zijn we nu ingegaan en ik ben overtuigd. En het een en het ander geschieden. En dan zeg ik hier, als wij maar ons doel bereiken. Paulus zegt, ik zit ook in de gevangenis. Te willen van dit evangelie in ketenen. Maar hij zegt, het woord Gods is niet geboeid, hoor. En het woord Gods en dit evangelie dat wij weer herontdekt hebben, dat wij weer gevonden hebben, ik zou zeggen op het laatste ogenblik nog van ons leven, nou dat gaat door, hoor. Maak je maar niet bezorgd, dit evangelie is niet gebonden. En daar kunnen ze niet meer binden, ze kunnen mensen binden, maar ze kunnen het woord niet binden. En dan zeggen we, prijs de Heer. Amen.